Goedenavond.
Goedenavond,
broeders en zusters. Ja, goed dat we hier weer bij elkaar zijn. Laatste keer van dit seizoen. En ik weet eigenlijk niet of u daar al van op de hoogte was, maar volgend seizoen gaan we het een klein beetje anders doen. Dan hoop ik samen met Job afwisselend de Bijbelstudies te houden. Dus Job de ene keer, ik de andere keer. Dus ja, dan moet u mij soms wat langer missen. Ik kan me voorstellen dat het een heel hard gelach is voor u. Met een G. Ja, ik dacht, ik moet Julian even voor zijn. We hopen in ieder geval dan elkaar hoe dan ook te zien rondom het woord. En dat we dat zo mooi mogen voortzetten. Goed, maar zoals gezegd, vanavond de laatste Bijbelstudie naar aanleiding van de Filippenzenbrief. En om het ook even compleet te maken, willen we het laatste gedeelte ook lezen. En dan beginnen we bij vers 17 van hoofdstuk 3. En dan lezen we door tot en met vers 23 van hoofdstuk 4. Dus we lezen de brief uit. 3 vers 17, daar staat: wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap echter is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover. Hier houdt de brief op. Dus. Verder kunnen we niet, hè? Ja, ik heb het eerste gedeelte er wel bij gelezen. Dat gedeelte uit hoofdstuk 3 vanaf vers 17. Maar ik sta er verder niet bij stil, want ik heb gezien dat we dat op 8 december al gedaan hadden. Dus dat weet u allemaal nog wel, denk ik. Maar goed, toen hebben we daar inderdaad bij stilgestaan. Dat had ook te maken met het feit dat Paulus ook in hoofdstuk 1 het al heeft over zijn tegenstanders en zo. En ja, in dat gedeelte gaat het over degenen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Nou ja, dat is toen ook allemaal aan de orde gekomen. Natuurlijk ook wel iets prachtigs wat hier staat, hè? Als het hier gaat om een stukje hoop, dan eindigt dat derde hoofdstuk ja, met die zekerheid, hè, die Paulus naar voren brengt, dat hij zegt, ons burgerschap is in de hemelen. Of zoals andere Bijbelvertalingen zeggen, hè, wij hebben een Bijbels burgers of een hemels burgerschap. En dat burgerschap, ja, dat is dat kun je zien als de positie die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Hè. Wij hebben hier op aarde hebben wij een burgerschap. Wij zijn burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. Hè. Zo staat dat ook uitgebreid op je paspoort. Maar we hebben ook een hemels burgerschap. En dat duidt op de positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. En wat Paulus in vers 20 met zoveel woorden zegt, dat is dat wij vanuit dat burgerschap, dat hemelse burgerschap, de zaligmaker verwachten. En je zou, als je het zo even snel leest, dan zou je zeggen van nou, wij verwachten de zaligmaker uit de hemelen. Alleen het punt is dat het woordje waaruit dat hier staat, dat verwijst niet naar hemelen, maar dat verwijst naar burgerschap. Dus je kunt zeggen, wij hebben een hemels burgerschap. En daaruit, uit dat burgerschap, dus uit die positie, verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook meteen bij wat hij doet. En dat is dat hij ons vernederd lichaam, of het lichaam van onze vernedering, veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Het lichaam van zijn heerlijkheid. En dat lichaam van zijn heerlijkheid, ja, dat heeft hij in feite vrij kort al na zijn opstanding gekregen. U weet wel dat, hè, we hebben natuurlijk onlangs ook weer stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus met Pasen. Nou ja, ik weet niet of dan juist dat gedeelte aan voorbij is gekomen, maar u kent dat gedeelte wel, dat in Johannes 21 wordt beschreven dat Maria zich naar het graf begeeft en dat dan ze de Heer Jezus ontmoet. Weet je? Dan denkt ze eerst dat het de tuinman is, dat stukje. Hè? En dan vraagt ze nog aan hem van ja, waar hebt u hem neergelegd? Want ze denkt dat de tuinman de Heer Jezus ergens neergelegd heeft, verplaatst heeft. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt tegen haar, Maria. Ja, hij noemt alleen maar haar naam en dan weet ze in één keer wie het is. En dat is natuurlijk iets prachtigs. Hè? De opgestane Heer die jouw naam uitspreekt. Nou, en hij doet dat en zij herkent hem. En dan zegt de Heer Jezus meteen erachteraan, raak mij nog niet aan. Hè, want ik moet nog opvaren naar mijn en uw vader en naar mijn en uw God. Hè? Dat betekent dat de Heer Jezus op dat moment ja, nog in een soort fase zat waarin hij opgestaan was, maar nog niet opgevaren was. En die opvaring, Dat opvaren, dat heeft te maken met de verheerlijking. Nou, dat was nog niet op dat moment zo. En je kunt, als je, ja, ook met de andere evangelie, maar ook in het Johannes-evangelie zelf, als je dat dan vervolgens leest wat er daarna gebeurt, dan zie je dat de Heer Jezus zich juist wel laat aanraken. En dat, denk maar aan Thomas, die wij altijd als de ongelovige Thomas kennen. Dat de Heer Jezus ook tegen Thomas zegt van, nou kom maar, raak mij aan. Hè. Steek je vinger in de gaten van mijn handen en dat soort dingen. Hè, weet je? Steek je hand in mijn zij, notabene. Het is in ieder geval een uitnodiging om hem aan te raken. Dus als hij een tijdje daarvoor tegen Maria gezegd heeft, raak mij nog niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot de Vader. Nou ja, dan houdt dat dus in dat hij in die tussentijd opgevaren is naar de hemel. En dat stemt ook helemaal overeen met hoe het in het Oude Testament voorzegd is, als het gaat om het feest waarin de opstanding centraal staat. Dat is het feest van de eersteling. Dan moest de priester, die eersteling, en dat moest gebeuren op de Sabbat, of op de eerste dag na de Sabbat, dan moest hij die eersteling bewegen voor het aangezicht van de Heere in het heiligdom. En dan was het inderdaad, was gedaan wat er gedaan moest worden met dat feest. Maar datzelfde zie je dus in de vervulling. De Heer Jezus is opgestaan. Christus is opgestaan als eersteling uit de doden. En dat is wat er gebeurd is. Christus is de eersteling. Hij is opgestaan uit de doden, maar hij heeft zich als het ware ook bewogen voor het aangezicht van de Heere. En daarmee is dat feest van de eerstelingen helemaal vervuld in de opstanding en de korte hemelvaart, zou je kunnen zeggen, maar hij keert ook meteen weer terug toen, naar boven. Het opvaren naar de Vader. De opstanding en alles wat ermee te maken had, moest als het ware bekendgemaakt worden voor het aangezicht van de Vader. Nou, de Heer Jezus die heeft vervolgens nog tijdenlang, 40 dagen lang, heeft hij gesproken met de apostelen, met de discipelen, over alles wat het Koninkrijk van God betrof. En toen is hij naar de hemel gevaren en toen is hij daar ook gebleven. Dus hij is aan het begin van die 40 dagen tijd een keer naar boven geweest en weer terug. En aan het einde daarvan ook. En dan nog een keer 10 dagen later, nou ja, dat weet je, dan wordt de geest uitgestort. Dus ja, de Heer Jezus is uiteindelijk boven al wat is geplaatst. En dat is ook wat hier min of meer staat. Dat wil zeggen aan het einde van dat vers, van vers 21. Daar staat dat veranderen van ons vernederd lichaam naar zijn verheerlijk lichaam, dat het is overeenkomstig de werking waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. En het alle dingen zich onderwerpen, dat heeft direct te maken met de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daar wordt de oude psalm, psalm 110, vervuld. Zit aan mijn rechterzijde totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan zie je in die psalm al voorzegd dat de Heer dus boven al wat is gesteld wordt en zich dingen zal onderwerpen. Ja, zegt Paulus hier, alle dingen zullen hem onderworpen worden. En dat is ook de boodschap uit 1 Korinthe 15. Alle dingen zullen hem onderworpen worden. En als hem, zo besluit 1 Korinthe 15 dan zo ongeveer, als hem dan alles onderworpen is, dan zal hij zichzelf als zoon onderwerpen aan de Vader en dan zal de Vader zijn alles en in allen. Dat is de weg die God gaat in zijn plan. Als wij ervan overtuigd zijn de Heer Jezus Christus alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen, dan is het, met alle respect gezegd, maar dan is het voor hem natuurlijk een fluitje van een cent om ons lichaam van vernedering ook gelijkvormig te maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En waar wij misschien nog wel eens zouden kunnen denken van, ja, maar dat kan ik me niet voorstellen en dat ik dat überhaupt al mag meemaken, dat is al zoiets geweldigs. En weet je wel, je kunt er van allerlei bedenkingen bij hebben. Maar reken er maar op dat als hij bij macht is zich alle dingen te onderwerpen, dan hoeven we ons eigenlijk helemaal nergens druk over te maken. Dan is hij ook in staat om te doen wat hier beschreven staat. En ja, we mogen weten, ook even denkend aan Colossense 3, we mogen weten dat als we dan één keer dat lichaam hebben dat gelijkvormig is aan het lichaam van zijn heerlijkheid, dat we dan ook in staat zijn om met hem te verschijnen in heerlijkheid. En daar gaat het dan naartoe. En dat is toch een machtig uitzicht, een machtig vooruitzicht dat we hebben. Dat het die kant op gaat. Nou, Paulus die gaat dan verder in vers 1 van hoofdstuk 4. En dan zegt hij, daarom, mijn geliefde broeders. En dat daarom, dat grijpt natuurlijk eigenlijk ook nog wel terug naar het voorgaande. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. En wij mogen stand houden in de Heere. En we mogen dat doen in die nieuwe positie van het hemels burgerschap. De Heer die ziet ons eigenlijk al gewoon zo aan alsof wij al boven zijn in de hemel. En daar hebben we onze positie ook voor zijn ogen. Nou, blijf staan in de Heere, geliefden. En dan staat er in vers 2, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Nou, dat zijn twee vrouwennamen. Het gaat hier ook om twee zusters die we eigenlijk verder ook totaal niet kennen. We kunnen nergens in de rest van de Bijbel deze namen terugvinden. Dus je kunt je aan de ene kant ook afvragen van wat heeft dat voor ons voor zin? Voor de Filippenzen had het wel zin, want daar leefden die zusters. Euodia en Syntyche. Maar voor ons is het eigenlijk een stuk onbekender. En misschien dat het wat ons betreft zo is, dat hun namen, die hebben ook een betekenis. De naam Euodia, dat betekent de goede weg. Dus als je zegt ik ben op de goede weg, dan ben je op Euodia. Euodia, de goede weg. Dat staat als het ware naast Exodia of Exodos, Exodus, uitweg. Maar dit is ui, dat betekent goed of juist, de goede of juiste weg. En er is een zuster die heet zo en die andere zuster die heet Syntyche. En Syntyche dat betekent samen zijn. Nou, dat Paulus hen ertoe moet oproepen eensgezind te zijn, dat laat wel zien dat ze in ieder geval hun namen geen eer aandeden. Want de een bevond zich in ieder geval niet op de goede weg en de ander die wilde niet samen zijn. En Paulus zegt eigenlijk van ik roep ze ertoe op om eensgezind te zijn in de Heere. En die eensgezindheid, die vind je natuurlijk uiteindelijk in de gezindheid van Christus. Dat is waar het om draait en dat is waar het in die hele brief om draait. Het gaat telkens weer om de gezindheid van Christus. En als je eensgezind bent, en zeker als je als gelovigen eensgezind bent, dan ben je allebei bewust van de positie die je hebt in Christus. En zo mag je weten dat als je naar hem toe groeit, dat je in feite ook naar elkaar toe groeit. Ik zeg dat ook vaak zo, alsof het dagelijkse kost is, zo is het ook weer niet. Maar in trouwdiensten, weet je wel, dan zeg ik dat vaak. En dan wijs ik daarop dat het in het huwelijk gaat om het naar elkaar toe groeien. En dan is het handig als je ook een beetje met elkaar praat en zo, dat soort dingen, weet je wel, hè. Zeg maar, die dingen die wij wel weten. Hè? Maar dan zeg ik ook, het punt is dat als je naar de Heer toe groeit, en dat geldt eigenlijk voor ons als gelovigen allemaal, als je naar de Heer toe groeit, groei je ook naar elkaar toe. En kijk, als je als man en als vrouw, en je groeit naar die ene Heer toe, dan zie je, dan groei je ook naar elkaar toe. Maar dat geldt ook voor ons als gelovigen. En dat is eigenlijk wel prachtig, dat je dat als geloofsgemeenschap ook mag ervaren. En dat je een stukje blijdschap daarin mag onderkennen. Dat je mag zien hoe de genade werkt. Niet alleen in je eigen leven, maar ook in het leven van je broeder of zuster. En dat dat er eigenlijk voor zorgt dat we op weg zijn om te groeien naar hem toe. En we weten wel, Op aarde zal dat altijd enigszins ten dele zijn. Maar toch is het goed om dit goed voor ogen te houden en te weten van dit is in feite die gezindheid van Christus. Dus dat eensgezinde, dat komt uiteindelijk tot uitdrukking op het moment dat we allemaal in heerlijkheid met Christus zullen verschijnen. Dan weten we zeker dat het klaar is. Maar tot die tijd zijn we daar naartoe onderweg. En vindt Paulus het dus ook nodig om mensen, ook al hebben ze zulke geweldige namen, om hen ertoe op te roepen eensgezind te zijn. En dat mogen wij ook doen. Ook als gezamenlijke broeders en zusters, dat we weten, zijn we op de goede weg. En we mogen elkaar die weg steeds nader uitleggen. Dat is ook zo mooi, als je in het boek Handelingen leest, dan lees je op een gegeven moment over die ene broeder, die Apollos, weet je wel. En die Apollos, dat is een man, staat er, die is doorkneed in de schriften. Dat was een Jood uit Alexandrië. Was doorkneed in de schriften, dus die kon je bij wijze van spreken niks meer wijsmaken. Maar hij was doorkneed in de schriften en nog niet in alles wat daarop volgde. En dan zie je dat hij ergens de boodschap aan het verkondigen is. En dan nemen die kennissen van Paulus, Priscilla en Aquila, die nemen hem terzijde. En dan staat er, en zij wezen hem de weg, of zij legden hem de weg nauwkeuriger uit. Waar sommige mensen bijvoorbeeld in zo'n geval de neiging zouden hebben om te gaan lopen schreeuwen van, joh, Apollos, dat doe je niet goed, dat is een verkeerde verkondiging, weet je wel. Als je het op zo'n manier doet, dan weet je zeker dat Apollos of een Apollos nooit meer zijn mond open doet. Maar dat echtpaar, Prisca en Aquila, die namen hem terzijde. En legden hem de weg nauwkeuriger uit. Ik zie het helemaal voor me. En die Apollos is ook niet te eigenwijs dat hij zegt van, ja, maar goed jongens, ik ben doorkneed in de schrift, ik weet het beter. Nee, hij gaat vervolgens met die nieuwe kennis, gaat hij spreken. En verkondigen. En weet je, wij zijn wat dat betreft, en daar mag je gerust van uit zijn, wij zijn op de goede weg. En die goede weg, op die weg zijn we eensgezind, samen zijn, dat mogen we zijn, en eensgezind zijn in de Here. Ja, in wie anders? En dan zegt hij in vers 3, ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Dat is een beetje apart, hè? Ik heb er nog eens na zitten kijken in de commentaren die je kunt vinden op de Filippenzenbrief. Maar het is eigenlijk niet bekend wie dat is, die oprechte metgezel. En het is wel grappig als je leest wat voor suggesties daar worden gegeven. Er zijn allerlei suggesties te noemen. En soms, er is er zelfs eentje die beweert dat Paulus hier zijn vrouw aanschrijft. Maar ja, bij mijn weten is Paulus niet getrouwd, dus dat lijkt me een beetje lastig dan. Maar goed, dat zien we dan maar over het hoofd, weet je wel. Ik denk dat met die oprechte metgezel, ik denk dat daar Epafroditus mee bedoeld wordt. Je leest in vers 25 van hoofdstuk 2 over hem. Paulus schrijft daar, ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider, medestrijder, uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. We hebben het al eerder over gehad, die Epafroditus, die had, Paulus zit in de gevangenis, of die zit in huisarrest, zo moet ik het zeggen, in Rome. En Epafroditus, die brengt een gave namens de Filippenzen naar hem toe in Rome. En vervolgens stuurt Paulus Epafroditus weer terug met deze brief. En waarschijnlijk, maar goed, dat is tenminste mijn idee, zou dat wel eens Epafroditus kunnen zijn als Paulus zich richt tot een oprechte metgezel. Nou, anderen zeggen, het zou ook wel eens Timotheus kunnen zijn in vers 19 van hoofdstuk 2... Daar staat, ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Omdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Nou, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, alleen dan betekent dat dat de brief eerder aankomt in Filippi dan Timotheus. Want Timotheus moet nog gezonden worden en Epafroditus is al gezonden. En dan is hij gezonden samen met deze brief. Dus ik denk dat het Epafroditus is. Paulus schrijft verder hè, in vers 3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Paulus die heeft het daar over het boek des levens. En dat boek des levens, dat kent u wel. Want dat komt vrij vaak voor in het boek Openbaring. En uiteindelijk, als het gaat om het oordeel voor de grote witte troon, dan worden de boeken geopend, waaronder het boek des levens. Openbaring 20, vers 12, kun je daarover lezen. Ik denk dat als het gaat over dat boek des levens, dat het dan met name gaat over een boek waarin de rechtvaardigen staan, die daarin geschreven zijn. Je kunt in het Oude Testament kun je op een gegeven moment lezen dat Mozes zegt tegen de Heer van, en dat zegt hij ten behoeve van zijn volk, delg mij maar uit het boek, of uit uw boek, hij zegt niet het boek des levens, maar delg mij maar uit uw boek, zodat zij erin kunnen. Ja, goed, dan zegt de Heer van, ja, zo werkt het niet. Dat werkt op een andere manier. De rechtvaardigen staan in dat boek. Je kunt het ook uit Psalm 69 opmaken, vers 8 of 29. Ook daar wordt daarover gesproken. Dan staat er wel echt het boek des levens. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over gelovigen, rechtvaardigen die in de hemel zijn opgeschreven. En ja, je zou kunnen voorstellen dat dat ook te maken heeft met dat boek des levens. Wat ook opvalt, dat is dat de Heer zegt, en hij zegt dat ook in Psalm 69 heel duidelijk, dat de zondaar in ieder geval niet in dat boek des levens komt. En dat is wel apart. Dus de Heer heeft blijkbaar een soort van register. In het boek Openbaring wordt ook gezegd dat, laten we het eventjes opzoeken, Openbaring 13 vers 8... Daar wordt ook iets gezegd over dat boek. En dan staat erbij wie er in ieder geval niet in staan. Openbaring 13, vers 8. En daar staat, en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Dat is het beest. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Dus dat is wel opvallend, hè? Dus degenen die het beest zullen aanbidden, en dat is natuurlijk de richting waarin we opgaan, hè? Ik bedoel, ook in de tijd waarin we nu zitten, zal het die kant opgaan. Degene die het beest zullen aanbidden, dat zijn in ieder geval degene van wie de naam niet in het boek des levens, en dan staat hier nog bij, van het lam dat geslacht is, en dan eindigt dat vers met van de grondlegging van de wereld af. En ik heb nog even gekeken in wat Charles Welch daarover schrijft, die zegt dat laatste stukje van de grondlegging van de wereld af, dat heeft niet te maken met het lam dat geslacht is, maar dat heeft ermee te maken dat vanaf de grondlegging of de verwoesting, de nederwerping van de wereld, dat vanaf dat moment er mensen in dat boek geschreven worden. Dus ja, dat zou ook meteen betekenen dat je het niet hebt over het lam dat geslacht is van de grondlegging de wereld af. Want dat is wel lastig te begrijpen eigenlijk. Want dat betekent dat toen de hemelen en de aarde woest en ledig werden, dat toen het lam al geslacht was. Want het is vanaf dat moment, zo lees je dit nu. En hij zegt dus van ja, dat van de grondlegging van de wereld af, dat heeft te maken met dat de Heer vanaf dat moment mensen in zijn boek is gaan schrijven. In het boek des levens. Alleen, er zijn ook mensen die staan er niet in geschreven. Kijk, wij weten dat natuurlijk niet. Ja, maar er zijn ook mensen die staan er niet in geschreven. En die worden hier in dit vers ook wel heel duidelijk genoemd. Ja, dat zijn namelijk zij die het beest aanbidden. In hoofdstuk 17 heb je een soortgelijk vers. Hoofdstuk 17 vers, ook weer vers 8. Daar staat, het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. En nou zie je dus hè, dat dit ook wel met die uitleg van vers 13, hoofdstuk 13 vers 8 wel goed overeenkomt. Hè. Hier gaat het. Van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. En dat verwonderen, dat heeft met bewonderen te maken. Het gaat hier om navolgers van het beest. Dus ja, als je zo in de grote lijn ernaar kijkt, hè, dan zie je in ieder geval dat er over het boek des levens het meest gesproken wordt in de schriftgedeelten die voor Israël bestemd zijn. Dat is iets dat moeten we in de eerste plaats toch wel vaststellen. En dat in principe de rechtvaardigen daarin staan. En dan ja, moeten we dat zo opvatten dat de Heer oog heeft voor wie uiteindelijk als rechtvaardige gezien wordt en die staan erin. En mensen die in hun zonde blijven, die staan er niet in. Die worden ook geschreven, maar die worden op een andere plek geschreven. He, er staat in Jeremia 17 vers 13, daar staat dat de zondaars, die worden in de aarde geschreven. De namen van de zondaars, die worden in de aarde geschreven. U kent die bekende geschiedenis natuurlijk wel, daar zullen we het ongetwijfeld ook wel samen over gehad hebben. Uit Johannes 8, hè, over die vrouw, weet je wel, die op overspel, op heterdaad betrapt werd. En die wordt naar de tempel toegebracht en de Heer Jezus is daar. En dan wordt die vrouw daar neergezet. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan gaat hij naar die vrouw toe en dan bukt hij zich en dan schrijft hij in de grond. In de aarde. En dan staan die geestelijke hodematoten, die staan eromheen. En die zegt van, ja, Mozes die heeft ons geboden om zo'n vrouw, hè, die dit toch gedaan heeft, om die te stenigen. Wat zegt u? Maar de Heer die zegt helemaal niks, die schrijft alleen maar in de grond. En dan blijven ze zeuren, hè, wat zegt u? Maar dan geeft de Heer nog steeds geen antwoord. En dan, ja, het enige wat hij zegt is, wie van u zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En dan bukt hij zich weer en dan schrijft hij weer in de aarde. En eigenlijk is de enige andere tekst in de Bijbel waarin er gesproken wordt over schrijven in de aarde, dat is Jeremia 17 vers 13. En daar staat dat de zondaars in de aarde geschreven worden. En ja, dan hebben we het over zondaars. Dan hebben we het niet zomaar over de gemiddelde huistuin- en keukenzondaar, zeg maar. Maar dan hebben we het over de zondaars die daadwerkelijk de tegenstanders zijn van de Heer Jezus Christus. En je zou kunnen zeggen, mensen die zich gecommitteerd hebben aan de tegenstander of met de tegenstander van God. Want die mensen die zijn er namelijk. Wij doen daar misschien, of wij denken soms misschien van, ja ach, alle mensen zijn zondaren en alle mensen die krijgen te maken met de toren van God en weet ik van wat allemaal. Maar weet je, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Het enige wat er in de Bijbel staat daarover, dat is dat Gods toren komt over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat zijn de zondaars. Soms noemt de Heer Jezus ze ook wel eens het overspelig geslacht. En daarvan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld ook dat dat geslacht zal de Zoon des Mensen doden. Dus de Zoon des Mensen zal gedood worden door dat geslacht. Lucas 17 vers 25. En dat zijn de tegenstanders van God. En als je dit zo leest en je leest het hele boek Openbaring. Hè, we hebben op de Bijbelavonden in Zeist en in Rijsehout hebben we in de afgelopen 2 jaar hebben we over het boek Openbaring gehad. Dan ontdek je dat er dus mensen zijn die aanbidden het beest, oftewel de tegenstander van God. En hij laat zich aanbidden. Maar die aanbidden hem dus. En dat zijn niet zomaar wat onnozele ongelovigen of zo. Maar dat zijn mensen die daadwerkelijk geloven in het bestaan van de Satan. En die hem dienen alsof het God is. En dat is ook precies wat er over hem staat. Hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. En straks dan zal er een tempel staan, of een heilige plaats in ieder geval, in Jeruzalem. En dan zal hij daar zich inzetten en dan zal hij zich laten aanbidden alsof hij God is. Nou, en als je laat aanbidden alsof je God bent, dan moet je ook aanbidders hebben. En die zijn er dus. En dan denk je wel eens van, hoe is het eigenlijk mogelijk, hè? Wij hebben, natuurlijk vanuit de schrift hebben wij oog voor het plan dat God heeft. Wij geloven God, wij aanbidden God. En we weten dat hij tot zijn doel zal komen. En we weten ondertussen ook dat God een tegenstander heeft. Nou, en zo heb je, als het ware in een soort spiegelbeeld, heb je dus ook mensen die geloven in de Satan. En die aanbidden hem. En die weten, hij heeft een plan en wij helpen hem in zijn plan om dat te verwezenlijken. En dat plan, dat is dat hij de plaats van God inneemt. Dus daar zijn gewoon mensen op aarde. Je weet het niet, hè, maar misschien ben je er wel eens eentje tegengekomen. Dat zou maar zo kunnen, zonder dat je het weet. Maar er zijn mensen op aarde die hem dus inderdaad aanbidden. En die geloven ook dat God bestaat. Alleen ze zijn tegenstanders van God, want ze drukken de waarheid ten onder. Het zijn, zoals Paulus ze noemt in Efeze en Colossens, het zijn de zonen van de ongehoorzaamheid. En dat is best wel opvallend. Hè? Ja, weet je, wij zijn als gelovigen zijn we over het algemeen heel vol van, ach ja, God heeft een plan en dat is het. Maar we moeten ons niet vergissen dat zijn tegenstander dus ook een plan heeft. En het is juist dat plan wat wij steeds meer in de wereld om ons heen zien. En de mensen die hem toebehoren, nou ja, dat leert het boek Openbaring, die dragen een merkteken. Als je dat onderzoekt in Openbaring, dan kom je er eigenlijk achter dat een merkteken, dat is een zichtbaar iets. Niet iets onzichtbaars of zo, maar dat is een zichtbaar iets. Het is een uiterlijk iets. Dat woord merkteken betekent dat ook. En weet je wat dat merkteken is? Dat is de naam van het beest. De naam van het beest. En als je dan Openbaring leest en je leest over de 144.000, dan ontdek je dat die mensen verzegeld zijn aan hun voorhoofd. Dus geen merkteken, maar een verzegeling. Dat is iets onzichtbaars. Maar als je dan gaat onderzoeken, wat is dat? Wat is die verzegeling? Dan blijkt dat de naam van de hemelse vader te zijn. De naam van de vader van de Heer Jezus Christus. Het zijn die twee die in Openbaring beschreven worden en die op weg zijn naar het moment van de wederkomst van Christus, de openbaring van Christus. En zij hebben dan, als de Heer Jezus Christus zich openbaart in heerlijkheid, dan hebben zij hun momentje gehad. Want dan hebben zij een tijdje lang de tegenstander kunnen aanbidden. Ja, het is eigenlijk wel heel wonderbaarlijk allemaal. Nou, en juist met het oog daarop wordt er in het boek Openbaring, en dat is een beetje afhankelijk van welke vertaling je hebt, wordt er 6 of 7 keer gesproken over het boek des levens. En dan blijkt dat toch wel een hele, Israëlische lading heeft, betekenis heeft. En het zou best kunnen hoor, dat de Heer ook ons heeft opgeschreven in dat boek. Het zal een apart hoofdstuk zijn, denk ik dan. Maar dat ook wij daar staan. Niet voor iedereen zichtbaar misschien, verborgen. Maar goed, dat zou best kunnen. En misschien dat Paulus daarnaar, in Filippenzen 4, dat hij daarnaar verwijst. Mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Het zou best kunnen dat hij dat zo bedoelt. Het kan ook best zijn dat hij bedoelt dat dit een soort omschrijving is van God weet wie het zijn. Zoals wij wel eens bidden, dan doen we ons gebed en dan, vooral als het in de dienst gebeurt, weet je wel, dan wordt er ook wel vaak in het gebed gezegd van, ja, en u weet de namen van wie er nog meer ziek zijn en uw nabijheid nodig hebben, weet je wel. Zodat je geen namen vergeet, hè? Dat is dan even het punt. En zo zou het ook hier bedoeld kunnen zijn. Ja, dat Paulus het over zijn andere medearbeiders heeft en dan zegt hij gewoon van wie de namen in het boek des levens staan. Nou goed, als het zo is dat het mensen zijn, dat het boek des levens met name mensen zijn die tot het volk van Israël behoren, die erin staan. Net zoals dat de tegenstanders trouwens ook tot het volk van Israël behoren en zij staan er niet in. Maar goed, als dat daarop betrekking heeft, dan zouden die medearbeiders, dat zouden dan Joodse mensen moeten zijn. In de tijd dat Paulus dit schrijft. Hij gaat verder. In vers 4, daar schrijft hij dan: verblijd u altijd in de Heere. Komt er zomaar even tussendoor. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dan staat er: uw welwillendheid of vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. En ik moet zeggen, dat laatste, de Heere is nabij, ik vind dat eigenlijk wel een van de mooiste versen of zinnetjes in de Bijbel. De Heere is nabij. Dat je dat dus als gelovige mag weten, dat de Heer nabij is. Weet je, dat is van zo ontzettend groot belang, hè, dat we ons dat realiseren. Hè, ook als het, als je leeft in omstandigheden die je als spannend ervaart of wat dan ook. Hè, wat is het dan ontzettend goed om te weten dat de Heer nabij is. Hè, toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen werd er gepredikt, het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Nou, dat duurt niet lang meer, het is nabij gekomen. Als je in Matteüs 24 leest, dan heeft de Heer Jezus het op een gegeven moment over al die toestanden die er gebeuren gaan, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan: let op de vijgenboom. Als je ziet dat die uitloopt, dan weet je dat de zomer nabij is. Kijk, wij hebben van die vijgenboom hebben wij Israël gemaakt. Dus moet je naar Israël kijken en kijken of die uitloopt. Maar het punt is, de Heer Jezus heeft het helemaal niet over Israël. De Heer Jezus heeft het over de vijgenboom en het uitlopen van de vijgenboom als teken of als beeld van het verschijnen van de Zoon des Mensen. Je moet het gewoon maar eens nalezen in Matteüs 24, maar je kunt er met de beste wil van de wereld niet Israël van maken. Ook al is de vijgenboom een beeld van Israël elders in de Bijbel. De Heer Jezus beschrijft dat aan het einde van de grote verdrukking, dat het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. En dat hij zijn engelen zal uitzenden naar de vier hoeken van de hemel. En hij vergadert zijn uitverkorenen. En dan zegt de Heer Jezus: let dan op de vijgenboom. Als hij uitloopt, dan weet je dat de zomer nabij is. En zo moet u ook weten dat als u deze dingen ziet gebeuren, dat de zomer nabij is. Oftewel, het koninkrijk is nabij. Nou, de Heer Jezus begon met die prediking. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Inmiddels zitten wij in de verborgenheid. En weten we dat die woorden uit Matteüs 24, dat die zomer nabij is, dat komt weer dichterbij. Maar wij leven in die tussentijd en wij leven met de eenvoudige zekerheid dat de Heere ons nabij is. Dus de Heer die is bij ons. En dat stukje dat eindigt met vers 9, Filippenzen 4 vers 9, dat eindigt met: wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dus aan de ene kant zegt hij, de Heer is bij je, de Heer is nabij. En de andere kant zegt hij, heeft hij het over de God van de vrede, die zal met u zijn. En dat heeft te maken met die vrede. De vrede van God, vers 7, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Zo mag je wandelen, wetend dat de Heer nabij is en tegelijkertijd ook wetend dat je mag ontdekken dat Hij de God van de vrede is. En dat Hij ja, inderdaad ook vrede geeft. Dat zinnetje, vier woorden, aan het eind van vers 5, de Heere is nabij, dat wordt ook onmiddellijk gevolgd door vers 6 en er staat, wees in geen ding bezorgd. Dus de Heer is nabij en vervolgens staat er meteen, wees in geen ding bezorgd. Nou, ik denk wel, Paulus die zegt dat hier als een gebiedende wijs. Dus je moet in geen enkel ding bezorgd zijn. Dus het is een opdracht. En nou, ik moet eerlijk zeggen, dat als ik zo terugkijk in mijn leven, dan heb ik me toch nog best wel over redelijk wat dingen zorgen gemaakt. Hè? En dan leer je natuurlijk achteraf wel van, ja, dat was niet nodig. En dat helpt je dan weer om naar de toekomst toe, hè? Maar als je je toch echt realiseert dat God nabij is, ja, weet je, dan hoef je ook niet bezorgd te zijn. Hè? En dan is dat niet een goedkoop dooddoener of zo, maar dan is dat in feite een realiteit. Hè? De Heere, die is bij ons. Ik heb even een paar teksten opgeschreven, ook vanuit het Oude Testament. Daar staat, wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Jesaja 41, vers 10. En moet je even op de volgorde letten. Hè? Wees niet bevreesd, want ik ben met u. En in Jeremia 1, vers 8 staat, wees niet bevreesd voor hen, voor uw tegenstanders, voor hen, want ik ben met u om u te redden. En God zegt tegen Isaac, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen. He? Nou, ze zijn allemaal mooie teksten. Ik zou haar zeggen, het zijn van die aanzichtkaartteksten. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ja, prachtige tekst. Daar kun je iemand nog eens een keer mee bemoedigen. He? Als je dat dan toch wil doen, dan kun je best een Bijbeltekst nemen, denk ik dan. Moet je wel een goede pakken natuurlijk. Nou, dit is een goede. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. He, zo staat er. Nou, dat is ook wat er met ons gebeurd is. Hè? De Heer is met ons, we hoeven niet bang te zijn. De Heer is met ons, hij heeft ons gered. En ook zegt hij tegen Isaac dan, hè, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen. Nou, hè, dat hoeven we elkaar ook niet te vertellen, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Wat opvalt bij die teksten in het Oude Testament, dat is dat het precies andersom staat. Paulus schrijft in Filippenzen, de Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. En bezorgdheid, zorgen maken, dat gaat gepaard met angst. En in het Oude Testament is het net andersom, wees niet bevreesd. En dan komt de reden daarvan, want ik ben met u. Wees niet bevreesd, ik ben met u. Staat er gewoon, ja, elke keer staat het er op die manier. Dus dan wijst de Heer in de eerste plaats in de richting van zijn volk en zegt hij van, ja, jullie hoeven niet bang te zijn. En waarom dan niet? Nou, ik ben met je. En in Filippenzen staat, ik ben met je. Daar begint de Heer mee. Ik ben er gewoon. En daarom, ik weet wel, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar, maar het zijn toch van die nuanceverschillen. Daarom hoef je niet bang te zijn. Dus voor ons staat het feit dat de Heer nabij is, dat staat voorop. En de Heer, ja, die is er altijd bij. Psalm 23 zegt, al ging ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. En waarom dan niet? Want u bent met mij. Dus de Heer, die is met ons. En ben je dan nooit bang? Nou, ik zou haar zeggen, daar hebben we het volgende op gevonden, hè. David die zegt in Psalm 56, ten dagen dat ik vrees, roep ik tot u. He, dus ben je dan nooit bang als gelovige? Hoort dat niet? Nou, wie zijn wij om daar iets over te zeggen bij elkaar? He? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. En natuurlijk, als je bang bent. Maar dan zegt David, ja, maar als ik dan bang ben, ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. He, en dat is het. He, wij mogen vertrouwen op de Heere. Wij mogen het van hem verwachten. En ons er eigenlijk altijd weer bij bepalen dat hij nabij is. En dan hoeven we inderdaad niet angstig te zijn. Hoeven we niet bang te zijn. Ja, de Heere die heeft ons verlost. En de Heer die heeft ons bevrijd. En dat is ja, de bevrijding die je feitelijk elk mens toewenst. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat zesde vers, dat zegt verder, hè, na die beginwoorden wees in geen ding bezorgd, dat zegt verder, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Hè, dus het is niet wees in geen ding bezorgd, punt. Maar dan ja, zegt de apostel ook daarna hoe het dan werkt, hè, hoe het dan gaat. En het komt er eigenlijk op neer ja, dat de dingen waar wij misschien in bezorgd zijn, dat we die bij de Heer kunnen brengen. En weet je, dat is zo makkelijk, want hij is nabij. Dus je hoeft er ook niet heel ver voor te sjouwen, zeg maar. Je kunt het zo in de handen van de Heer leggen. Hij is nabij. En nou, hoe werkt het dan? Nou, dan zegt Paulus, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En ja, die eerste woorden, vooral dat eerste woord, het woordje verlangen, dat duidt eigenlijk ja, vanuit de grondtaal duidt dat op een heel specifiek verzoek die je doet als lager geplaatste aan een hoog geplaatste. Die verlangens. En dat bidden, dat duidt op dat je iets hardop uitspreekt tot God. Dus echt hardop uitspreken. Hè? Smeken, ja, dat duidt erop dat je je behoeften bij God bekend maakt. Wat heb ik nodig? Of wat denk ik nodig te hebben? En dan eindigt het, hebben we het wel eens over gehad, dan eindigt het met de dankzegging. En de dankzegging, hè, dat is dat woord, dat weet u wel, daarin komt genade voor. En daar staat ook het woordje goed in, goede genade. En dat is waar je bij terechtkomt. Je mag het allemaal onder dankzegging bekendmaken bij God. Alsof je het al hebt. Namelijk dat je gerust bent, dat je niet bezorgd bent. Alsof je het al, alsof de Heer er al voor gezorgd heeft. En je dankt hem ervoor. Misschien wel soms bij voorbaat dank. Dankzegging bekend, laat het met dankzegging bekend worden bij God. En dan staat er in de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wat een, ja, eigenlijk een geweldige manier om ja, in het leven te mogen staan. He, dat je weet he, dat de vrede van God, ja, die gaat werkelijk alles te boven. Ik weet niet of je wel eens ja, mensen hebt ontmoet hè, die daar ja, ook in de praktijk daar echt ja, vanuit leven. Hè. Soms kom je als mensen tegen die hebben de verschrikkelijkste dingen te verdragen. En tegelijkertijd dan merk je dat ze hun rust hebben in de Heer. En dan denk je van ja, dit gaat mijn verstand te boven. En goed, dan zeggen we wel van ja, ieder krijgt kracht naar kruis. Hè. Dus op het moment dat het voor jou het moment aanbreekt dat je het zwaar krijgt. En ja, dat gebeurt vroeg of laat, gebeurt dat waarschijnlijk wel een keer. Dan mag je toch weten dat je op dat moment de rust van de Heer krijgt. En dan is het opnieuw goed om te weten dat de Heer nabij is. En dat hij ja, voor ons zorgt en bij ons is. De vrede van God. Ik wil ook even een paar versen uit, of één vers eigenlijk, lezen uit Colossenzen. Colossense 3. We hebben net in de inleiding hebben we Colossense 3 vers 16 gelezen, maar Colossense 3 vers 15, dat zegt: laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. He, dus de vrede van God, die is direct verbonden, je kunt dat trouwens uit Efeze 2 heel makkelijk leren, maar die is direct verbonden met de eenheid die we hebben in het lichaam. U bent tot vrede geroepen in één lichaam, schrijft Paulus hier. En dan eindigt hij daar met: wees dankbaar. Goede genade. En hoe kan die vrede van God heersen in onze harten? Nou, zoals vers 16 zegt: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dus bezig zijn met dat woord. Het van Gods woord ook verwachten en weten dat die vrede van God heersen mag in onze harten. Nou, zo zegt Paulus in Efeze 4, dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, dat die onze harten en gedachten bewaken zal in Christus Jezus. Ja, en dan komt Paulus, en wij ook, komen we bij dat gedeelte van vers 10... Het thema van onze Bijbelstudies, dat was de gezindheid van Christus. Ik weet dat ik de eerste avond heb gezegd van het had ook wel kunnen zijn blijdschap onder alle omstandigheden. Want ja, weet je, de gezindheid van Christus, die resulteert in een leven dat je mag leiden als gelovige, waarin je ja, gewoon blij bent. Hè? Blij bent onder alle omstandigheden. En nou, dat laatste, blijdschap onder alle omstandigheden, dat is eigenlijk waar het om draait in dat laatste stuk, vers 10 tot en met vers 19. Hè, waarin Paulus schrijft over hoe hij zeg maar persoonlijk erin staat. We hebben het hier uiteindelijk over de situatie waarin Paulus verkeert. Aan het eind van vers 11, daar heeft hij het over het zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En Paulus, die zegt met het oog daarop dat hij geleerd heeft. Dus Paulus die heeft van Epafroditus heeft hij die gave ontvangen. Dus die Epafroditus die komt helemaal vanuit Filippi. Macedonië ligt dat, hè? Komt hij helemaal naar Rome toe. Samen met een stoffelijke gave. Wat dat dan ook geweest is, dat weten we niet. En Paulus die neemt dat in ontvangst. En hij zegt er dan ook meteen bij, hè, in vers 10. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere. Dus Epafroditus komt met die gave bij Paulus in Rome. Paulus gelijk een brief schrijven. En met Epafroditus gaat hij weer terug. Niet die gave en Paulus ook niet, maar wel Epafroditus en de brief. Dan lezen ze dat daar in Filippi en dan horen ze Paulus zeggen, of ze zien hem schrijven: ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. En dit staat dus in direct verband met de gave die hij ontvangen heeft. Dus hij is blij dat hij het ontvangen heeft, zegt hij. Maar nou komt hij op zichzelf. Nou komt hij op zichzelf terecht. Dan zegt hij in vers 11, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Nou zou je kunnen denken van, nou, dan heeft Paulus blijkbaar een soort overvloed daar in zijn eigen huis daar in Rome. Maar goed, weet je, dat staat er eigenlijk niet met zoveel woorden, maar Paulus zegt in ieder geval wel, hè, dat hij blij is geweest dat hij die gave ontvangen heeft, maar zegt hij erbij, en weet dat goed, Filippenzen, ik zeg dit niet vanwege gebrek. Want, zegt hij dan, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht, in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En het gaat Paulus erom dat hij zegt van ja, lieve Filippenzen, ook al hadden jullie mij die gaven niet gestuurd, dan was er wat mij betreft helemaal niets anders. Apart, hè? Het klinkt eigenlijk niet zo heel dankbaar, zeg maar, naar die mensen toe. Waarom het toch belangrijk is om elkaar te ondersteunen, daar komt Paulus later op. Maar zo in eerste instantie zegt hij van ja, ik heb gewoon geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En dat betekent dat Paulus er niet op gericht is dat zijn omstandigheden moeten veranderen. Maar dat Paulus erop gericht is dat hij er zelf geleerd heeft om daarmee om te gaan. Om genoegen te nemen daarmee. Met de situatie waarin hij zich bevond. Dus Paulus die laat in ieder geval hiermee zien dat hij als dienstknecht van de Heer niet afhankelijk is van andere mensen. He, want ook al hadden ze een bewijs van spreken laten zitten en laten stikken, dan nog had Paulus geleerd, hij is daarin ingewijd, zegt hij, alsof hij iets heel moois ontdekt heeft, ingewijd. Hij heeft geleerd om in de situatie waarin hij leeft, om daarmee genoegen te nemen. En hoe kan je dat dan dragen, Paulus? Nou, dat zegt hij dan in vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Wij hebben dat nog op een andere manier in ons hoofd zitten. Hè? Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En hier staat, alle dingen kan ik aan. En wat zijn dat, alle dingen? Nou, dat zijn de dingen hè, waarin ik verkeer. Rijkdom, armoede, overvloed, gebrek. Ja, alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. En dan zegt hij in vers 14, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Kijk, en nou laat hij zien waarom het zo belangrijk is. Ja, om toch samen te staan, verbonden te zijn. En waarom Paulus het ook, ja, er uiteindelijk toch dankbaar voor is dat hij gekregen heeft wat hij gekregen heeft. En dat is niet zozeer voor hemzelf, want hij kon zelf met alle omstandigheden omgaan. Maar dat is omdat zij op die manier gedeeld hebben in de verdrukking van de apostel Paulus. He, op een afstand. Maar ze hebben gedeeld in de verdrukking waar Paulus zich in bevond. Dat hebben jullie altijd gedaan, zegt hij dan in vers 15, al vanaf het begin dat ik het evangelie heb verkondigd, toen ik uit Macedonië vertrok. Altijd hebben ze Paulus gesteund. Jullie hebben ervoor gezorgd dat er iets kwam wat ik nodig had. Dat beschrijft hij zo allemaal. En dan zegt hij in vers 17, niet dat ik de gave zoek, dus hebben, hebben, hebben. Het gaat mij niet om wat ik krijg. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En het feit dat die Filippenzen op deze manier deelden in de verdrukking, laat zien dat zij ook deelden in de boodschap die de apostel Paulus mocht brengen. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En net alsof daar waar zij iets geven aan Paulus, dan wordt er boven op de hemelse rekening wordt er iets toegevoegd. Weet je wel, wordt er wat bijgeschreven. Ja, daar moet je het ook weer niet voor doen natuurlijk. Maar het is een soort omschrijving, hè, hoe Paulus dat zegt. Het is vrucht. En het is niet mijn vrucht, zegt Paulus, maar het is uw vrucht. Het laat zien ja, dat het zo is dat Gods genade een uitwerking heeft ja, in de goede werken van de Filippenzen. Nou, en dan zegt hij in vers 18, ik heb alles ontvangen. Maar, zegt hij, ik heb alles ontvangen. Je kunt ook zeggen, nu heb ik alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nou, is toch wel dankbaar. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. He, dus dat wat de Filippenzen gebracht hebben via Epafroditus, daarvan zegt Paulus, ja, dat is een aangename geur voor God, dat moet je wel weten. En hij zegt er ook bij, het is een welgevallig offer. En u weet, een offer, dat is wat anders dan een gift. Als je een gift doet, daar eet je geen boterham minder om. Maar als je een offer doet, dat kost iets van jezelf. En hij gebruikt hier het woordje offer. Dat is wat? Een welgevallig offer. En dan welbehagelijk voor God. Dus God die ziet dat aan en die heeft daar ook een soort van plezier in. Dat het zo gaat. En dan zegt Paulus, ja, prachtig hè. Dan zegt hij, maar mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Dat is wat. Dus dan hebben ze hem voorzien en hij laat ook zien wat het betekent. Ook geestelijk wat het betekent. En hij vertelt ook hoe hij zelf in de omstandigheden staat en alles. Nou, helemaal goed. Maar dan komt hij in vers 19 en dan zegt hij, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Wat u nodig hebt, gevers. Want hij richt zich tot de gevers. Wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En prachtig vind ik dat, dat hij dan zegt, mijn God. Want ja, dat is de Heere die Paulus nabij was. En van wie hij wist dat hij alle dingen aankon door Christus die hem kracht gaf. Mijn God. Dus niet jouw God, nee, zegt Paulus, dit is mijn God. Zo van, die heb ik op die manier leren kennen. En ik weet, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Ja, en als we denken aan geestelijke zaken, dan kunnen we zeggen dat God inderdaad al lang gegeven heeft, in overeenstemming met zijn rijkdom, alles wat we nodig hebben. En nou, dan heeft hij dat gezegd en dan komt vers 20 en dan zegt hij, onze God en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En wat Paulus betreft mogen we nu wel klaar zijn. En zo is het, hè? Wij hebben als gelovigen hebben wij allemaal onze relatie met de Heer. En spreken wij persoonlijk over mijn God. En als we dat nou gezamenlijk doen, dan hebben we het over onze God. En mooi dat je als gelovigen, denk nog even aan Euodia en Syntyche, dat je eensgezind mag toegroeien naar de Heer toe. Totdat die eenheid echt werkelijk helemaal volkomen is. En zichtbaar zal worden als we verschijnen met Christus in heerlijkheid. En onze God en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dan eindigt Paulus, zegt hij, groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn, keizer Nero. En dan eindigt Paulus je zou kunnen zeggen zijn persoonlijke handtekening. En dat is de genadewens of de genadegroet. Hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus zij of is met u allen. En zo is het. De genade van onze Heer Jezus Christus is met ons allen. Amen. Tot zover deze brief over de gezindheid van Christus. Zullen we met elkaar de Heere ook danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we zo ook aan het einde van dit seizoen zijn gekomen en ook aan het einde van deze brief en de prachtige dingen die daarin staan opgetekend. We danken u, Heere, dat we daardoor ja, ook steeds weer wat meer mogen ontdekken van wie u bent, dat we daarin mogen groeien in het kennen van u. En Heere, dank dat we, ja, ook die woorden, zoals we ze vanavond ook weer gelezen hebben, Heere, dat we die mee mogen dragen in ons hart. Heere, en dat die woorden ons ook vormen. Heere, en ja, dat die ons vormen in overeenstemming met uw welbehagen. We danken u daarvoor. Dank u wel, Heer, ja, dat we weten mogen dat het uiteindelijk gaat, Heere, om, ja, onze persoonlijke relatie met u. Heer, zoals we gezien hebben dat de apostel Paulus het ook heeft over mijn God. En Heer, als we over die woorden nadenken, mijn God, ja, dan denken we eigenlijk ook meteen aan Psalm 22. Heere, waar uw zoon in deze wereld, ja, beschreven wordt en waar de psalm begint met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Vader in de hemel, we weten, Heere, dat u ons nooit zult verlaten. Heer, dat lezen we in uw woord. Maar Heere, we willen u danken, Heere, dat een enorme prijs is geweest die daarvoor betaald is. Heere, u zult ons nooit verlaten, omdat er eenmaal dat moment was dat u uw zoon wel verlaten hebt. Heere, vanwege de zonde, ook onze zonde. En dank u wel, Heere, dat, ja, we ons dat, ja, toch ook mogen realiseren. Heere, dat we daar aan het kruishout op Golgotha, dat we daar de verlossing door het bloed van de Heer Jezus ontvangen hebben. En dat het zijn uitwerking heeft gehad voor ons. Dat we overgezet zijn vanuit de duisternis en de macht daarvan in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dank u wel, Heere, dat het in dat koninkrijk een en al licht is. Een en al genade en rechtvaardigheid en heerlijkheid. En dank, Heer, ja, dat onze hemelse positie, ons hemelburgerschap is. Heere, dank voor zoveel rijkdom. Heer, en dank u wel dat we dat, ja, ook zo in alle rust en vrijheid met elkaar mogen delen. We danken u daarvoor. We willen zo elkaar aan u opdragen, ook voor de komende tijd. Dank u wel dat u met ieder van ons meegaat, ook straks weer. We danken ook voor de zegen, Heere, die u ons geeft. Ook hier op aarde, in het dagelijkse leven, dat u ons tot zegen wil stellen voor mensen om ons heen. Dank, Heere, dat we, ja, zo onze weg met u mogen gaan en het in alles van u mogen verwachten. En we doen dat, Heere, uit genade. Amen. Amen.